BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Prinsjesdag staat dit jaar vooral in het teken van de torenhoge energieprijzen en afnemende koopkracht. Hoe kan worden voorkomen dat Nederlanders massaal in de financiële problemen belanden? De miljoenennota vertelt hoe minister van Financiën Sigrid Kaag deze ingewikkelde puzzel wil oplossen. Ik vraag 5 top-economen naar hun visie. Wat vinden ze van de begroting en de kabinetsplannen? En dat laten ze horen in BNR's Big Five van het advies aan Kaag. En vandaag is hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen Lex Hoogduin bij me. En tot 2011 was Hoogduin directeur van de Nederlandse Bank, verantwoordelijk voor onder meer economisch beleid en financiële stabiliteit. Welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan tutoyeren. U wordt heel lastig, we hebben elkaar heel vaak gesproken. Voordat ik het met je ga hebben over die sterk stijgende inflatie en natuurlijk alles wat ermee samenhangt, wil ik eerst 2 dingen van je weten. Om te beginnen, je volgt vanaf 1980, misschien wel eerder trouwens, de overheidsfinanciën op de voet. En Nederland heeft momenteel te maken met een heel hoge inflatie, koopkrachtdaling met sterk stijgende energieprijzen. Is dit dan ook, hoe moeilijk het ook te zeggen, is het professioneel gezien een hele mooie tijd voor je als econoom, of vind je het vooral een hoofdpijndossier?
Nou, het is eigenlijk allebei. Het is een hoofdpijndossier, want ik denk dat de situatie echt ernstig is. Maar het is natuurlijk ook, als econoom is het fascinerend om te zien.
Want het is ook een unieke tijd. Mensen zeggen altijd, nou, dit kun je toch ongeveer vergelijken met toen en toen. Je kunt heel veel vergelijken. Maar wat er nu allemaal met elkaar samenkomt, dat is uniek.
Ja, zoals het altijd eigenlijk is. De bekende uitspraak, history doesn't repeat itself, but it rhymes. Dus er zitten wel degelijk ook gelijkenissen in met eerdere periodes. Bijvoorbeeld de jaren 70 komt ook wel op.
Dan de tweede. Is het verstandig om op Prinsjesdag te zeggen dat we in Nederland allemaal iets armer gaan worden?
Ja, dat is heel verstandig, denk ik, om dat te zeggen. Want dat is de realiteit.
Maar hele treurige boodschappen gaan allemaal iets armer worden. Dat wil je toch niet? We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
Ja, maar natuurlijk wil je het niet. Maar het is wel de situatie zoals die is. Dus ik denk dat een grote fout die je kunt maken is de illusie creëren dat je dit allemaal kunt oplossen en wegmasseren. Dat is helaas niet zo.
Maar het veelgehoorde woord perspectief bieden, is dat, is dat niet veel beter om het op die manier neer te zetten dan zoals het nu gebeurt?
Nee, dat vind ik niet. Perspectief bieden, wat is dat precies? Als dat is je kop in het zand steken voor de realiteit, dan is dat heel contraproductief.
Nou, dat is duidelijk, hè? Gewoon, we hebben de eerste statements even gemaakt. Duidelijk welke kant het gesprek op gaat. Morgen Prinsjesdag. En dan moet iets anders duidelijk worden. Namelijk welke plan het kabinet concreet in petto heeft om ondernemers en consumenten te hulp te schieten. En de vrees voor algehele recessie speelt ook een rol. Gaat die recessie er hoe dan ook komen? Kun je daar wel van uitgaan? Ook al mag je als econoom niet voorspellen. Maar denk je dat dat zeker gebeurt?
Nou ja, ik zie in de ramingen van het Centraal Planbureau, tenminste van wat ik daarvan in de kranten tot nu toe lees, dat het Centraal Planbureau voorspelt een economische groei volgend jaar van 1,5%. Dat is ongeveer de trendgroei. En daar zit vermoedelijk onder wel een slechte start van het jaar. Ik zou zeggen, als we daarmee wegkomen, dan zou het prachtig zijn. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het zo gaat lopen.
Nee, hoe gaat het dan wel lopen?
Dat weet ik niet. Dat kan ik niet weten. Maar als ik gewoon kijk naar de hoogte, de grootte van de schok door de stijging van de energieprijzen, de hoogte van de inflatie die we hebben, en dan gewoon in de geschiedenis kijk, is het echt mogelijk om een dergelijk hoge inflatie, een dergelijk grote schok te verwerken zonder een echte recessie. Niet een soort technische recessie of een milde recessie, maar een echte recessie. Die kansen zijn niet zo groot.
Het kabinet komt in ieder geval met een groot koopkrachtreparatiepakket van miljarden. Dat is echt heel belangrijk. 15 miljard, waarschijnlijk nog veel meer. En dat betekent, of veel meer, althans meer. Maar dat betekent wel dat je 16, 17, 18, misschien horen we ook nog morgen dat het 19 miljard is. Maar is dat genoeg? Want dit soort cijfers moet je altijd in verhouding zien. Maar wat stelde dat jij er aan tafel had gezeten? Waar was je op uitgekomen?
Nou, wederom, dat weet ik niet. Maar ik had een andere insteek gehad dan de insteek die jij nu eigenlijk ook kiest. Is eigenlijk ik gebruik weer het woord illusie, dat je dit kunt repareren. Dat je deze koopkracht kunt repareren. En het kabinet is natuurlijk van start gegaan met de doelstelling koopkrachtbehoud over de hele kabinetsperiode. Ja. Over de hele linie. Nou, dat ligt nu duidelijk. Ja, op zo'n gat, om het zo maar eens te zeggen. En je kunt, zoals ik eerder al zei, dit is een schok. Waardoor we allemaal sowieso een beetje armer worden. Het repareren van de inflatie, laat ik dat dan zeggen. Dat zal een hogere rente nog vereisen. Dat zal mogelijk een recessie opbrengen. Dus het enige wat je kunt doen is proberen de pijn te herverdelen.
Dat is wat anders dan knip- en plakwerk.
Nou ja, dat is voor een deel kan dat knip- en plakwerk zijn. Maar het betekent dat je op dit moment niet lasten moet. Niet iedereen moet proberen te compenseren. En je moet zeker niet ook lasten gaan doorschuiven naar de toekomst.
Ja, nee, dat is een hele interessante.
Wat je dan doet, is dan schuif je niet alleen de rekening door. Daarvan zou je nog kunnen zeggen, zo verdeel ik dat. Maar in de huidige situatie met die hele hoge inflatie die onder controle moet worden gebracht, moet het begrotingsbeleid, het beleid van minister Kaag, moet het monetaire beleid ondersteunen. En dat betekent dat de ECB veel te laat en ook nog steeds niet remmend, maar die moet gaan remmen. Als dan tegelijkertijd de minister met haar begrotingsbeleid gas geeft, dan wordt de ECB die wordt gehinderd in zijn beleid. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat de inflatie langer hoog blijft. En dat de ECB uiteindelijk de rente verder moet verhogen met verdere kosten voor ons allemaal.
Je zou bijna zeggen dat als je daarin meegaat, kun je het betitelen als een verstandig lange termijn verhaal. Maar op korte termijn speelt er wat anders. CPB gaf de cijfers aan. Tussen 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens kunnen moeite krijgen met het uitbetalen van de noodzakelijke rekeningen, zoals gas en licht. Die maken zich daar nu al druk over. Maken zich al maanden daar druk over. Daar moet je toch ook iets aan doen?
Ja, ik zeg niet dat je daar niets aan moet
maar
doen.
Wat moet je daar dan aan doen?
Nou ja, alle dat soort maatregelen die we horen.
Minimumloon 10% omhoog?
Nou ja, dat zit in dat pakket. En dat voor een deel zijn dat politieke keuzes. En ik zeg alleen als econoom, als je dat doet, en je geeft 16, 17 miljard uit, doe het in een zodanig kader dat je begrotingstekort niet structureel oploopt. En dat is nu, als ik de cijfers zie, en ik, nogmaals, we hebben het allemaal nog niet precies gezien, we hebben het nog niet precies geanalyseerd, maar mijn indruk is dat er voor 15 tot 20 miljard euro wordt doorgeschoven. En als je verstandig zou zijn geweest, zou je daarvoor maatregelen hebben genomen. Zou je belasting hebben verhoogd? Zou je bezuinigd hebben op andere overheidsuitgaven? Zou je bepaald beleid getemporiseerd hebben? Ja. Dat is wat ik zou hebben gedaan.
Nee, ik begrijp het. Je zegt al heel veel waar we uitgebreid zo meteen op door moeten gaan. Maar ik wil even de punten nu pakken waar het nu even om draait. De korte termijnpunten ook. Bijvoorbeeld dat prijsplafond over energie, waar al heel lang over gesproken wordt, dat ze nog niet uit zijn. Vandaag misschien uit gaan komen. Of anders morgen, net voor Prinsjesdag. Wat vind je van het prijsplafond?
Nou, in het algemeen zijn prijsplafonds zijn contraproductief. Omdat ze de schaarste vergroten. Dat ze heel veel mensen afhankelijk maken van de overheid. Dat het rantsoenering noodzakelijk maakt. Maar dit plan zoals het hier ligt, vind ik eigenlijk wel wat dat betreft, is het een slim plan. Omdat het wel de prijsprikkels in stand houdt. En eigenlijk een soort totaal bedrag aan mensen beschikbaar stelt om aan hun energierekening te voldoen. Dus dat vind ik op zichzelf een slimme, een goede maatregel. Alleen zeg ik weer, van wat kost dit? En wie gaat uiteindelijk die rekening wel betalen? Want de suggestie die heel vaak wordt gewekt is dat als we maar die prijzen in bedwang houden, dat dan in feite de rekening weg is. Maar die rekening is niet weg. Er is een reële schaarste. En die reële schaarste leidt tot die hoge prijzen. En die prijzen moeten ergens betaald worden.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij schetst natuurlijk een beeld van inderdaad jouw woorden, Lex, maar met een andere insteek hier eigenlijk naar kijken. Ook heel goed op die lange termijn letten. Niet denken dat je zo met een prijsplafond op een hele simpele manier alles gedaan krijgt, zonder te kijken naar waar dat geld allemaal vandaan moet komen, hoe we dat later allemaal terug moeten betalen. Maar de korte termijn zegt nog iets anders, namelijk Netbeheer Nederland. Er was een opvallende oproep. Ons grootste rampscenario, ik citeer even, dat is als we eind deze winter een miljoen huishoudens moeten gaan afsluiten. Hadden we in Nederland niet gedacht dat het er ooit van zou kunnen komen. Maar dat is ook reëel. Dus je zult ook daar moeten roeien met de riemen die je hebt. En dan denk ik nogmaals, kijk, Lex Hoogduin is nu minister van Financiën. Dat zou gewoon gekund natuurlijk. Misschien wel een heel goed idee geweest. Wat had hij gedaan?
ik kan herhalen wat ik net zei. Dus, hè, dus het is een...
Ja, maar tegen Netbeheer Nederland? Want die zeggen, luister even, ons grootste rampscenario is dat we eind deze winter 1 miljoen huishoudens moeten gaan afsluiten. Dat is heel snel.
Ja, dat is ook zo. En daarom vind ik de idee, zeg maar, om als het allemaal technisch uitvoerbaar is, en dat zal best lastig zijn, om ook dit jaar nog iets te doen, dat vind ik niet slecht. Maar nogmaals, voorzie het van dekking. Dat is, voer een solidariteitsheffing in, de inkomstenbelasting, of iets dergelijks.
Vond ik dat, want stel dat je dat niet zou doen, hè, dat je die dekking gewoon weglaat. Wat gebeurt er dan?
Nou ja, wat er dan gebeurt, is dat je olie op het vuur van de inflatie gooit. Dat we langer blijven zitten met hoge inflatie. Dat die koopkrachtproblemen, die zijn niet weg. Volgend jaar zijn die niet weg. En die blijven dan langer bestaan. Dus je blijft langer vastzitten aan deze problematiek. Uiteindelijk zal dan... Het leidt ook tot ja, enorme aandacht in het overheidsbeleid. Alleen voor dit punt. De rest vergeten we. Het leidt tot inefficiëntie en verspilling. En belangrijker, het gaat uiteindelijk... betekent dat of je verliest... Je kan de controle over de inflatie verliezen. Wat overigens ook weer tot polarisatie in de samenleving leidt. Het land wordt er nog moeilijker bestuurbaarder door dan het al is. En uiteindelijk zal de ECB hard moeten ingrijpen als dit in veel landen in het eurogebied gebeurt. En je moet je ook bedenken dat Nederland heeft... Die zit met zijn inflatie zelfs aan de hoge kant. Hè.
12% in augustus, enorm hoog.
Ja, en daar is nog geen rekening gehouden met het feit dat die gedrukt wordt door die overheidsmaatregelen. Dus eigenlijk is die nog wat hoger. Ik geloof zelfs boven de 14%.
Maar hoe komt het dat het besef niet serieus is doorgedrongen?
Nou, ik denk... we zijn heel veel mensen... We weten helemaal niet wat inflatie is. Maar we hebben natuurlijk een hele lange periode...
Maar de mensen die ons leiden in de politiek, die zouden het misschien wel weten of niet?
Nou, ik denk dat die ook... die hebben hier ook geen, die hebben hier ook geen ervaring mee. Dat is, het is een enorme verandering van regime. Kijk, we komen van een situatie waarin de algemene gedachte was... de rente zal altijd laag blijven. De inflatie zal altijd laag blijven. We kunnen de overheidsuitgaven verder opvoeren, want de rente is laag. Dus alles is financierbaar. En nu ineens blijkt dat een onderschatting is van wat er kan gebeuren.
Ja, dit kabbelt niet gewoon door. Dat is duidelijk nu inderdaad. En gratis lenen is voorbij. En noem maar op, een totale schok.
Dat is een totale schok. En ja. die realiteit die is nog niet doorgedrongen. Het is zelfs zo dat het hele kabinetsbeleid... en eigenlijk de filosofie ook van de meeste andere partijen in de Kamer is... de diagnose van wat er de afgelopen decennia aan de hand is geweest... is dat we de doorgeschoten marktwerking hebben gehad. En dat het nu tijd wordt dat de overheid de touwtjes weer in handen neemt. Regie neemt.
Dingen. Maar is het dan een soort overschatting van de overheid... en onderschatting van de markt?
Ja, het is een hele grote overschatting van wat de overheid kan. Kijk, ik heb geen enkele twijfel aan de bedoelingen en de goede bedoelingen. En al die doelen, als je ze zou kunnen bereiken, die kan ik onderschrijven. Maar een overheid die kan dat helemaal niet in deze complexe samenleving. Tegelijkertijd is er een onderschatting van wat marktwerking is. En ook onbegrip van marktwerking zelfs. Gisteren hield minister Jetten hield zijn Abel Hertzberg lezing. Ja, waarin hij dus heel duidelijk die vindt dat de overheid hier een grote rol moet nemen. De overheid die moet overal fors ingrijpen. Het woord verplichtingen en verboden komt heel vaak voor in die lezing. Tegelijkertijd zie je onbegrip van hoe markten werken. Om één voorbeeld te noemen. Hij veronderstelt dat er kennelijk een soort koek is die we met elkaar verdelen. En als de winsten meer krijgen, dan krijgen de burgers minder. Nou, dat is een soort, dat noemen we in de economie de lump sum fallacy. En daar leidt hij dus sterk onder. En dat is niet de enige denkfout.
Maar hij is sowieso niet de enige die dat doet. Omdat veel, laten we zeggen, mensen die wel ervaring met crisis hebben, die hebben we de laatste tientallen jaren, op andere crisis ook. En die zeggen juist op dat soort momenten, dan kun je allerlei boeken ook weer bijpakken, bijvoorbeeld van niet-economen. En die zeggen juist in tijden van crisis is het belangrijk om de overheid een grote rol te geven. Kijk maar, en dan wijzen ze naar heel veel goede voorbeelden. En jij zegt dat is voortdurend een denkfout geweest.
Dat is een denkfout. Kijk, ik denk dat wat. De, als je het algemeen wil zeggen, de fout die men maakt, is het best verwoord, ik denk al in de jaren 20, door de Amerikaanse komiek Groucho Marx.
Toen al. Even voor de duidelijkheid, een komiek, hè?
Nee, ja, een komiek. Niet
maar die mensen willen dat wel eens verwarren.
Ja, heel goed dat je dat even zegt. Die zei, kijk, wat doet nou eigenlijk de overheid? En de overheid die zoekt overal naar problemen. Vindt ze overal. En als voor problemen kunnen we nu crisis invullen. Zeker in het huidige tijdschrift. Vindt ze overal. Stelt de verkeerde diagnose. En maakt het er vervolgens erger. En dat is wat ik vrees aan de hand is.
Nou zijn er natuurlijk heel veel andere komieken. Vooral in Nederland. En ik zal die hele rits niet noemen. Die zeggen echt het omgekeerde. Die zeggen nee, het is juist de overheid zeker moet nu optreden. Want de overheid staat voor het algemeen belang. En de markt niet.
Ja, de overheid staat natuurlijk helemaal niet voor het algemeen, belang. De overheid staat er voor deelbelangen. Dat is hoe de parlementaire democratie, een representatieve democratie, werkt. Wij zijn natuurlijk in hoge mate een lobbycratie. We zijn van het corporatisme van de SER, zijn we overgaan in een soort lobbycratie waar actiegroepen en grote bedrijven met name veel invloed hebben op de vorming van het beleid en niet met het algemeen. Belang voor ogen. Het algemeen belang is bijvoorbeeld dat je een ordelijk begrotingskader hanteert. En dat je lasten niet doorschuift. Daar hoor je eigenlijk vrijwel niemand over. Dat zou algemeen belang zijn.
Misschien dat ze toch elkaar een beetje in slaap schudden. En dat ook blijven doen, omdat ze denken, luister even, kijk wat er aan de hand is. Het wordt tegen ons allemaal verteld en we zien het ook. Hoge inflatie, koopkrachtdaling, arbeidsmarktkrapte niet te vergeten. Maar de economie doet het nog wel goed. Voor volgend jaar wordt ook weer 1,5% groei voorspeld. Dus denk je, het komt allemaal wel goed. En zo worden mensen een beetje in slaap gesust.
Ja, ik vind die. Over die voorspelling hebben we het al gehad. Kijk, Ik begrijp overigens heel goed dat je als Centraal Planbureau niet een recessie gaat voorspellen. Dat je als Centraal Planbureau niet gaat voorspellen dat de loonkosten toch flink gaan oplopen. Ik begrijp als Centraal Planbureau dat je in de renteraming niet aan de hoge kant zet. Maar wat nu bijvoorbeeld, we zijn straks al 1,5% groei, wat eigenlijk een heel mooi. Groeicijfers is een zachte landing. Met daarbij een rente van 1,6% in Nederland. Nu is die al boven de 2.
Nou, genoeg cijfers dus, ook om straks echt even over door te praten. Maar even een luchtige vraag tussendoor. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Merel Jonkheid van de Groningen Bodembeweging. En die weet dat jij hoogleraar in Groningen bent. Die had deze vraag voor je.
Ik wil graag aan hem vragen, omdat hij ook verbonden is aan de Rijksuniversiteit. Wat vind jij het allermooiste en leukste aan de stad Groningen?
Ja, ik loop natuurlijk sinds 1974 in Groningen rond. Twee periodes ook gewoond. En ik vind het een prachtige stad met aan de ene kant een hele rijke universitaire traditie. En dat gecombineerd met de nuchtere, met de beide beentjes op de grond staande, maar ook trotse Groningers. Dus die combinatie van dat academische, internationale met die hele karakteristieke Groningse eigenschappen. Dat heb ik altijd zeer gewaardeerd.
Past een beetje bij Lex Hoogland ook, denk ik. Hè. Morgen is hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Arnoud Botengast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met hoogleraar economie Lex Hoogduin over noodzakelijke politieke keuzes. Blijf luisteren.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five van het advies aan Kaag. Later deze week praat ik nog met Harald Benink. Hij is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Te gast is Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk de meest scherpe politieke keuzes die volgens jou nodig zijn en de koopkrachtproblemen en de mogelijke oplossingen. Laten we met het laatste beginnen, want in Nederland zien we die koopkrachtproblemen oplopen. Kijken we naar de ECB voor een oplossing. Dat doen we heel vaak trouwens. Dat doen we de laatste tijd echt heel vaak gedaan. Is dat terecht om als eerste naar de ECB te kijken? Leven we nu eenmaal in deze tijd of vind je dat een zwaktebod?
Voor het oplossen van de koopkrachtproblemen denk ik dat het een zwaktebod is. Ik denk dat we heel duidelijk onderscheid moeten maken tussen inflatie en koopkrachtontwikkeling. Inflatie is de primaire taak van de ECB. Ja. Daarvoor moeten we in de eerste instantie inderdaad naar de ECB
en
kijken.
En blijven koersen op die 2% ook?
En blijven koersen op die 2%, want dat is het doel dat de ECB zich heeft gesteld. Een van de gevolgen van inflatie is dat de koopkracht onder druk komt. En daar kun je, voor het nieuws bespraken, daar kun je natuurlijk nationaal beleid opvoeren. Alleen onder de restrictie gehaald nog maar een keertje, dat je met dat beleid en het andere beleid dat je voert als over niet de ECB in de wielen gaat rijden. Dus niet op het moment dat de ECB moet gaan remmen, gaat stimuleren.
Nee, dat begrijp ik. Aan de andere kant moet de ECB dan ook vooral alleen naar haar hoofdtaak, de inflatie, kijken. En niet bijvoorbeeld, net als Amerika of andere centrale banken, meer op zich nemen. Gaat de ECB zich meer bevoegdheden gaat de ECB meer bevoegdheden naar zich toe trekken?
Nou, dat heeft de ECB al gedaan.
Ja, maar te veel dus.
Ja, naar mijn idee wel. Dus die moeten ogen echt op de bal richten. En nu echt alles op die inflatiebestrijding zetten. En dat heeft veel te lang geduurd. Het draai wordt nu een beetje gemaakt. Maar we moeten ons realiseren dat op dit moment, met de huidige rente, de ECB nog steeds de economie stimuleert en de inflatie aanwakkert. Dus er is nog steeds een inhaalbeweging te maken voordat de ECB zelf op de rem gaat staan. Ze zijn nog vol op het gaspedaal.
Nu is het wel belangrijk om te kijken wat ze doen. Hè? De rente verhogen van 0 naar 0,75. Nou, inderdaad zeggen mensen dan het woord ongekend wordt, die natuurlijk heel vaak uit de kast gaat van kijkers even. Dat is helemaal niet gebeurd. Dat is ook allemaal waar. Maar dan nog, wat stelt het voor van 0 naar 0,75? Met andere woorden, waar zou dat ideaal gesproken zo ongeveer naartoe moeten? Dus niet om jou vast te pinnen, maar wel geef eens een richting van de beweging aan.
Nou, kijk, in ieder geval moet de ECB naar een situatie waarin de ECB de remmende invloed gaat uitoefenen. En daar zit ze nog niet. En waar dat precies ligt, dat kun je ook niet uitrekenen. Maar ik vind dat in de loop van dit jaar, eindigen dit jaar met een rente van 2,5% is niet onredelijk. En hoe het dan verder moet, ja, dat zal dan afhangen van hoe de economie op het medicijn gaat reageren.
Is het wel logisch dat we hiervoor veel naar Amerika kijken, ook naar Canada trouwens kijken, naar Australië, waar het al op dat niveau zit en hoger gaat, en dat je misschien wel verder dan 2% kan komen, dat je op 3-4 uiteindelijk uit gaat komen?
Ja, dat is heel goed mogelijk. Kijk, als je kijkt naar de traditionele wijsheid en vuistregels voor het monetair beleid, dan zou je op dit moment voor het eurogebied zou je eigenlijk een rente moeten hebben van 4-5%. En daar zitten we ver van af. En dat is ook het ingewikkelde ervan is dat het dynamisch is. Want op een zeker moment kan de economie die kan in een recessie.
Ja, je laat bijna de microfoon uit je handen schieten. Ja, en dat is ook dat is niet voor niks, hè, na zo'n opmerking.
Waarschijnlijk. Dus de economie die gaat zich ontwikkelen als die in een recessie komt. Kan dat ook weer druk op de prijzen gaan opleveren? Kan er werkloosheid kan gaan oplopen? En dan betekent dat je uiteindelijk minder ver hoeft te gaan. Maar dat weten we gewoon op dit moment niet. En het is op dit moment, doordat die kloof tussen wat de rente op dit moment zou moeten zijn en de feitelijke rente, is het eigenlijk een no-brainer dat je in ieder geval voorlopig door moet gaan met renteverhoging.
Ja,
heb ik gezegd, ja, 2 keer 75 basispunten.
Ja.
En dan voor het eind van het jaar zorgen dat je op 2,5 uitkomt. Dat kun je Ja, bijna met ogen dicht doen.
Nee, natuurlijk, zeker. Ja. Maar als je ook zegt, normale omstandigheden, die zijn er niet. En alles wat daarbij komt kijken, neem je ook in ogenschouw. Dan zou rond de 5% niet zo gek zijn. En dat is wel belangrijk natuurlijk. Met alle gevolgen ook van dien. Daar moet je ook rekening mee houden. Maar toch, dat zou niet zo gek zijn. Daar gaan mensen toch allemaal rekening mee houden. Mensen gaan zitten rekenen en denken, wacht even. Dat heeft grote consequenties voor mij. Elk bedrijf kijkt zelf, elke consument, elke ondernemer kijkt naar zichzelf. In dit soort gevallen.
Ja.
Als jij nu bij de ECB het voor het zeggen zou hebben, dan zou je zeggen, ik koers binnen 2 jaar naar die 5%.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik koers nu anders dan de ECB. Die heeft gezegd, die heeft in het verleden steeds gezegd wat de rente precies ging doen. En die is daar afgestapt. En die zegt nu, we kijken van vergadering tot vergadering wat we precies doen. Ik zeg, nou, dit is niet het goede moment om dan nu van vergadering tot vergadering te gaan kijken. Dat creëert onzekerheid. Ik zou nu aankondigen dat ik de rente bij de volgende vergadering weer met 75 basispunten verhoog. En dan de laatste 2 vergaderingen, die er dan geloof ik nog zijn, daar nog 2 keer 50 basispunten bij opdoen. En dan dat ik van dan af van vergadering tot vergadering kijk van hoe de economie zich ontwikkelt, hoe die op het medicijn reageert. En want ook voor alle duidelijkheid, de inflatie nu bestrijden, dat kan niet meer met ECB-maatregelen. ECB-medicijn, de renteverhoging, werkt met een vertraging van 1,5 à 2 jaar op de inflatie uit.
Dus ja, dat ook nog.
Hè, dus je moet dat heel dynamisch bekijken. En voortdurend ook kijken van hoe de ECB reageert. Maar omdat je zover achterloopt op de feiten, kun je mijn zin zien, zou ik, hè, want dat was je vraag, zou ik naar die 2,5 gaan dit jaar. En dan loop je gelijk met waar de Verenigde Staten nu is. Dan blijf je achterlopen, want die gaan vermoedelijk deze week verder omhoog. En dan van vergadering tot vergadering kijken. En
dan terug naar het kabinetsbeleid. Wat kun je allemaal doen? We hebben een aantal dingen al besproken, op een rijtje gezet. Belangrijk is natuurlijk ook wat je zou kunnen gaan doen door te kijken naar andere landen. Doe je altijd. Dat deden we ook toen het over de mondkapjes ging. Om eens een voorbeeld te noemen, daar deden we sowieso alle coronamaatregelen. Wat hebben anderen gedaan? En wij worden als Nederland dan toch gezien als een langslopende jongetje dat niet snel genoeg gaat. Kijk eens naar wat Spanje en Portugal bijvoorbeeld doen als het over prijsplafond gaat. Kijk eens wat Duitsland van plan is te doen. Die hebben al veel langer erover nagedacht. Of je het ermee eens bent of niet. Vind je dat Nederland ook een te apathische houding inneemt als dit kabinet?
Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik niet. En ik vind dat met name ook als ik kijk naar Frankrijk, die daar eigenlijk in voorop lijkt te lopen. En ook wat je nu in het VK ziet, dan zou ik zeggen, nou laat zij dat experiment maar doen. En wij niet. Frankrijk zit met een begrotingstekort van 7% BBP. Laten de schuld loopt nu op 115%. En maakt dus die fout waarvan ik steeds zeg, probeer die nou in hemelsnaam te voorkomen. Maakt die heel sterk door.
Ja, maar Frankrijk zit op 115. Maar bijvoorbeeld Italië zit op 150. Binnenkort daar verkiezingen. Ook belangrijk wat daar gebeurt natuurlijk. Maar dan kijken we naar Nederland. Dan zeggen we, de verwachting is dat we volgend jaar op 48,8 zitten.
Ja.
Dat betekent dat wij volgens Brussel mogen op 60 zitten. Dus zeggen alle, logisch alle oppositiepartijen, dat kan makkelijk wat omhoog. Doe niet zo moeilijk.
Ja, maar van Brussel mogen we op 60 zitten.
Nou ja, goed.
De 60 is een plafond. En de daling op dit moment van schuldquotas, die wordt heel sterk beïnvloed door die hoge inflatie. Dus als je op die manier je schuld onder controle wilt houden, het middel is erger dan de kwaal. Maar belangrijker voor mij is op dit moment is niet de schuldquote van Nederland is inderdaad op dit moment niet een kwestie, maar wel de verandering in het begrotingssaldo. Wat ik zei, de economie stimuleren op een moment dat je moet remmen, dat je een overspannen arbeidsmarkt hebt. Dat heb je zelf eerder genoemd, heb ik nog niet genoemd. De Nederlandse economie heeft tekorten overal, is dus overspannen. En er moet dus geremd worden. De ECB die loopt achter de feiten aan in de eerste instantie. Die remt nog niet, maar die moet gaan remmen. En dan komt nog een keer bij dat Nederland een relatief hoge inflatie heeft. Dus Nederland, als de ECB voldoende remt voor het gemiddelde, remt ze nog te weinig voor Nederland. Dus Nederland zou op zijn minst het begrotingstekort niet moet laten oplopen, maar idealiter zelfs wat moeten laten krimpen.
Dan speelt er nog iets. De ECB, je zegt het al, een no-brainer, naar die 2,5% toe gaan, daarna per keer bekijken. Dan kan het oplopen, dan zou het 4-5 kunnen zijn, maar dat kan ook niet. Maar in ieder geval, het kan oplopen, het moet zelfs oplopen. Dan wordt er altijd weer juist naar een derde grootste land in Europa, Italië, gekeken. Voor Italië is dat heel slecht, is dat pijnlijk. Kijk, de verkiezingen komen dan volgende week, zijn ook alle ogen opgericht. Wij zijn in Nederland een open economie, dus het is niet zo dat we alleen maar geld weggeven van Zuid-Europa. Ik zeg nu wat een deel van de economen ook zegt. En die zeggen, let daar dus mee op. Kijk heel erg uit met wat je doet. Kijk met name naar de positie van Italië, die heel belangrijk is. Wat zeg je tegen die economen?
Nou ja, dat voor heel kostbaar kan uitpakken. Omdat als je dat doet, als dat je ervan weerhoudt te doen wat je moet doen als ECB, dan betekent dat je naar een ontwikkeling gaat waar de inflatie te hoog blijft, misschien niet onder controle komt, alle dingen die ik eerder noemde. En daar maar heeft Nederland dan heel veel last van.
Blijkt in dit soort Nederland heel veel last van, maar veel mensen zeggen ook baat bij, juist vanwege de open economie. Dus we moeten toch veel beter naar Zuid-Europa kijken. Of je kunt zeggen, Zuid-Europa wordt steeds meer een blok aan ons been. Laat ons daar maar gaan afscheiden, van gaan afscheiden.
Nou, kijk, wat ik vind dat zou moeten gebeuren, is dat er nu door de Europese Commissie aan landen met een te hoge schuld wordt gevraagd om te komen met programma's die ertoe leiden dat bijvoorbeeld het begrotingstekort, het structurele begrotingstekort van die landen in een periode van 4 jaar teruggaat naar 0,5%. Als dat soort programma's er zijn, dan heb ik dan ben ik een stuk geruster op die hoge staatsschuld, want dan gaat die dalen.
Maar die programma's komen er niet.
Nou, als die programma's er niet komen, dan leven we dus gevaarlijk. Op sommige zin,
dan kunnen we beter ons gaan afscheiden.
Nou, dat is weer een heel ander verhaal. Kijk, ik vind dat we eerst moeten bepleiten dat dit soort beleid gaat worden gevoerd, wat ik net zei. En dan zal moeten blijken of dat werkt. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend dat werkt. En ik vind wel dat wij als Nederland heel goed moeten nadenken over de optie om uit de euro te kunnen stappen, maar wel binnen de EU te blijven. Maar niet nu dat doen. Dat is een soort plan B, een soort last resort.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Okay. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Je luistert naar BNR's Big Five van het advies aan Kaag. Later deze week praat ik nog met Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. Mijn gast is Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je zegt wat er nu nodig is het besef dat Nederland haar koopkracht niet kan behouden. Ik kijk je even aan. Mag ik het zo?
Ja, dat is de. Ik zou bijna zeggen de impliciete keuze. Hè, Nederland wordt hierdoor armer. Dus je kunt wel sommige groepen compenseren. En misschien zelfs helemaal compenseren. Maar dan gaan anderen erop achteruit. Dat is onvermijdelijk.
Ja, maar dat is een boodschap die je als hoogleraar kunt poneren. Die je als politicus iets minder makkelijk kunt poneren. Want dan zeg je dus een aantal mensen zullen gewoon buiten de boot vallen. Het is nu eenmaal niet anders.
Het is nu eenmaal niet anders. En je kunt proberen een beetje te sturen welke mensen dat zijn. Dus je probeert het te richten. Dat is op de allerzwakste die het echt niet kunnen betalen, zoals het er net werd geformuleerd. Maar dat moet dan worden betaald door degene die wel kunnen betalen. Dus die moeten extra interen op hun besparingen, de broekriem
aanhalen. Dus niet de winsten afromen van de energiebedrijven en dat gewoon aan de armen geven?
Nou, de winsten afromen van de energiebedrijven is uiteindelijk natuurlijk dat rolt ook de rekening door naar sommige mensen. Want die energiebedrijven die hebben eigenaren, dat zijn aandeelhouders. Dat kunnen bijvoorbeeld pensioenfondsen zijn die dat in bezit hebben. Dus uiteindelijk betaalt altijd ergens een burger de rekening. Het enige wat je kunt doen, is dat proberen te sturen. Dat te sturen naar mensen die rijker zijn, meer vermogen hebben. Misschien hun huis al geïsoleerd hebben. Noem allemaal maar op. En misschien zelfs voor een deel naar het buitenland. Maar dat er een rekening ligt, dat is onvermijdelijk.
Nu ligt er ook een rekening bij veel MKB'ers. Want die mensen maken zich ook druk over dat minimumloon dat omhoog moet. Dan zeggen ze, ja, als wij dat omhoog gaan, dat kan bijna niet. Want dat kunnen we, dan denken mensen ook, dat kun je doorbreken in de prijs. Maar ja, dan krijg je weer hetzelfde verhaal. En ze zeggen, dat kunnen we ook niet doen. Is het waar die verhalen lopen uiteen en die cijfers lopen ook uiteen. Maar het meest scherpe verhaal is dat de helft van het MKB-kopje ondergaat.
Nou ja, dat weet ik. Ik denk dat het een heel reëel probleem is. Het is bijna een algemene wijsheid dat inflatie treft de middenklasse en alles daaronder, en inclusief het MKB. Alleen er zijn verschillen. Er zijn grote verschillen. Juist ook doordat nu een zo grote component energie erin is. Dat raakt verschillende bedrijven heel verschillend. We hebben de bakkers hebben gehoord. Wat was het? 40% van de bakkers die zelf omvallen. Het tuinbouw. Glastuinbouw, ook logisch. En het moeilijke is dat je dat vanuit Den Haag kun je dat heel moeilijk precies sturen. Maar ik vind het wel heel zorgelijk. En ben het wel eens met als VNO-NCW zegt van ja, we zijn wel heel erg richten we ons op het repareren van koopkracht van de burger. Maar wat doen we voor bedrijven? Laat ik het nog een keer op een macro-economische manier zeggen. Dit is een enorme slag op het concurrentievermogen van de hele EU ten opzichte van de buitenwereld. En dat is dus een welvaartsverlies. Maar dat kan zich verder uitbreiden op het moment dat dat het buitenland industrie die nu hier rendabel kan worden gaat overnemen. En dan wordt het echt een structureel probleem. Dus
dat is een hele belangrijke kant van de zaak. Zeker dit lange termijn verhaal. Het andere lange termijn verhaal is natuurlijk toch ook de 1,2 miljoen mensen die in problemen kunnen komen. En dat is niet alleen nu voor even, maar ook voor lange termijn. Die kunnen ook geen geld meer uitgeven. Dat is wel behoorlijk veel. In een, laten we zeggen, in een niet alleen welvarend land, maar ook een beschaafd land. Dan wil je dat niet hebben. En dan krijg je ook situaties waar niemand op zit te wachten.
Ja, maar dat hebben we uitgebreid besproken, denk ik, vanochtend.
Het gaat erom of dat je het ene wordt als lange termijn gezien, het andere als korte termijn. Is het ook niet lange termijn om die 1,2 miljoen mensen te compenseren, zodat die gewoon mee kunnen blijven doen aan de economie?
Kijk, het is heel erg belangrijk is de vraag van hoe zal het. Kijk, als het kabinet doorgaat op de lijn van het coalitieakkoord. En dat is bijvoorbeeld een groot woningbouwprogramma. Heel veel geld in stikstofbeleid steken. Grote fondsen voor de energietransitie. Dat is allemaal geld dat niet beschikbaar komt voor de koopkracht van de burgers in eerste instantie. Dat is allemaal, dat zijn eigenlijk allemaal meer investeringsuitgaven. Dus dan kun je op de vingers van één hand uittellen dat de koopkracht zwaar onder druk zal blijven staan. Dus dat betekent, en dat is een serieus probleem. Daarom ben ik ook geschrokken van de houding van wederom minister Jetten. Maar daar vertegenwoordigt hij het kabinet. En dat wordt ook in de politiek veel gebracht. Dat we ons nu bij de energietransitie niet meer moeten bekommeren om haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat we het gewoon moeten doen. Nou, we krijgen nu versterkt natuurlijk.
Sterker nog, er wordt geroepen, juist nu, want dat helpt ons enorm. Het wordt even pijn lijden, maar daarna hebben we er allemaal voordeel bij.
Ja, maar dan kun je dus niet tegelijkertijd zeggen, we gaan hele grote groepen mensen daarvoor compenseren. Dat loopt dan gewoon rekenkundig niet rond. Daarom zei ik, het is echt nu de tijd voor scherpe keuze. Wat kunnen we van dit kabinet verwachten van de koopkrachtontwikkeling? En dan in den brede, want ze zijn gestart met de gedachte dat iedereen moest koopkracht houden. Dat staat in het coalitieakkoord. Nou, ik zeg dat is dat coalitieakkoord moet in de prullenbak. Men moet echt scherpe keuzes maken nu. Wat wel, wat niet. En als inderdaad de stelling is dat wij fors gas moeten geven op het gebied van de energietransitie.
Gas geven,
misschien, ik wil het zeggen, een beetje misleidende omschrijving. Maar dat we heel hard nu verder moeten met die energietransitie. En ook die woningbouw en al die andere dingen die men extra wilde doen, wat al niet optelde. Als je dat doet, dan moet je tegen de burger niet veinzen dat hij het perspectief heeft op koopkrachtbehoud. Dan gaat hij een hele zware tijden...
Dan verwacht je dus heel veel van politici, wat ze heel lang niet gedaan hebben. Dan moeten ze opeens wel gaan doen. Dus niet naar de peilingen kijken, maar gewoon keiharde dingen roepen. Met de grote kans dat ze de peilingen omlaag schieten.
Ja, dat
is dat die tijd voor zakenkabinet bijvoorbeeld, dat ook door sommige economen wordt geopperd?
Nee, dat denk ik niet. Want uiteindelijk... leven we in een democratie. En zakenkabinetten, dat vertechnocratiseert het beleid. Dat gaat een tijdje goed en dat zie je. Of ook niet eens altijd, maar soms gaat het een tijdje goed. En dan vervolgens dan vliegt de stop van de fles. Zoals je nu bijvoorbeeld in Italië ziet.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is collega-hoogleraar en de hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten, Arnoud Boot. Wat zou je aan hem willen vragen?
Ja, ik vind Arnoud een enorm gedreven, enthousiaste econoom. En wat ik hem eigenlijk zou willen vragen is wat hem nou eigenlijk drijft, waarom hij, waar dat enthousiasme, dat aanstekelijke enthousiasme vandaan komt. En misschien eraan gekoppeld waarom hij ooit economie is gaan studeren.
Nou, dat zijn twee hele interessante vragen. Die vragen hadden we ook aan jou kunnen stellen. Jij bent ooit economie gaan studeren omdat je wilde weten volgens mij of dat mogelijk is voor iedereen werkgelegenheid te krijgen.
Ja, ik was gefascineerd door de gedachte dat we wel in 1969, want zo lang is het geleden, een mens op de maan konden zetten. Wat mij een heel ingewikkeld vraagstuk leek. Maar niet in het slaagde om iedereen aan het werk te houden in 1974.
Dat vergt eigenlijk een nieuw programma. Misschien moeten we daar een keer ook een uur over praten. Hartelijk dank voor dit uur. Lex Hoogduin.
Graag gedaan.
Alle afleveringen van BNS Big Five zijn uiteraard terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.